Hallo Arjan, voor de verandering op vrijdagavond.
Ja.
Normaal doen we maandagavond.
Ja.
Oh, maar ik ben dan op Gobuni camping trip volgende week. Dus dan ken ik het niet.
Zonde.
Nou, ik vertrouw dat internet gewoon, in Frankrijk ook niet.
Kamperen in plaats van podcast opnemen. Wat is
dat? Kamperen. Ik heb een huis gehuurd, hè. Naast de camping.
Dus daar kun je makkelijk vanuit een podcast opnemen.
Ja, als het internet daar oké is. Maar het blijft Frankrijk.
Blijft Frankrijk. Ja, gewoon, wat eigenlijk.
Solo episode. Ik had ook Evert en zo kunnen vragen.
Ook gewoon opsturen naar elkaar dan.
Post.
Dan weer, nou ja, als je opsturen gaat wel. Want dan maakt niet uit als het een uur duurt of zo, maar. Dus als je live opneemt, moet die verbinding natuurlijk wel stabiel zijn en snel genoeg. Maar als je het gewoon opstuurt, dan is het prima, zeg maar.
En dan gewoon een audiobestand met genoeg gaten ertussen waar de ander dan iets in kan reageren. En dan waren we wel de taak om het aan elkaar te matchen.
Ja, nee, ja, wat zei je? Wie vragen om het aan elkaar te matchen?
Ja, dan neem jij bijvoorbeeld de eerste track op en dan laat je allemaal gaten voor mijn reacties. Maar dan moet ik wel zorgen dat wat ik zeg dan uiteindelijk aansluit bij wat je daarna zegt. Na het gat. Wel een leuke uitdaging op zich.
Ja, maar ja, misschien kan ik dan gewoon zeggen reactie Achilleas. En dan, hoe heet het, dan pakken we die twee fragmenten. Die geven aan een AI en dan zeggen op alle plekken waarin reactie Achilleas zet. Haal het fragment uit het andere bestand waarvan je denkt dat dat de reactie... Is en zet dat vervang reactie afgeleid door dat. Ik weet niet of er een AI is die dat kan eigenlijk met een geluidsvakman.
Moeten we gewoon bouwen. Dat is gewoon een gat in de markt. Gat in de markt voor al die leiden in podcast hadden begonnen als ze goed internet hadden gehad.
Ja,
met een ander remote. Anyway.
Ik vind helemaal niet een first world fenomeen.
Nou, nog een apart fenomeen in de techwereld. DHH heeft een nieuw project gelanceerd. Dat heet Oma Coop. Oma Coop. Weet ik veel. Maar dat is een van de one-line installer voor dan voor een developer setup op een clean Ubuntu installatie. Dus als je clean Ubuntu hebt, dan installeer je met dat ene commando, met zo'n ill wget pipe naar bash commando. Dan installeer je dan, doe je dan een hele setup van hoe DHH het fijn vindt om op Ubuntu te programmeren. Ik had heel kort door die video een beetje gekeken. En dan waren er van dingen als zo'n tile manager en zo. En dan had er van die standaard Linux momenten van die zeggen ja. En dan moet je de shortcut shift W control. En dan gebeurt er dit. En dan... Dat is allemaal, alsof dat allemaal heel makkelijk en nice is. Maar het ziet er gewoon eigenlijk... Is het waarschijnlijk dat, uiteindelijk, maar...
Dat artikel, die blogpost van daarover ook voor, dan zegt hij ook... begint hij ook mee met Linux can look and feel so good, but it often doesn't out of the box. It's almost like there's a rite of passage in certain parts of the community where becoming an expert in the intricacies of every tool and its teaming is required to prove you're a proper nerd.
Ja, inderdaad.
Dat is ook wel een beetje mijn ervaring met Linux en Ubuntu ook.
Ja, het hoort er dan bij. Het is een soort, het zou beter kunnen en dat zou fijn zijn voor de massa, maar dat ligt helemaal niemand. Helemaal niemand is daarmee bezig. Zeg maar.
Het is wel gewoon van die stomme dingen. Soms heb je gewoon zoiets stoms als gewoon een externe monitor aansluiten of zo. En dat werkt dan niet.
Uh-huh.
Ja, dat is wel langer geleden. Inmiddels zal dat denk ik wel
redelijk. Nee, daar had DHH ook nog wat over gedaan.
Oh, oké. En dan ga je daarop googelen. En dan vind je echt dingen van ja, oh ja, dan moet je gewoon in deze config file en dit en dat moet je dan aanpassen. En allerlei obscure commando's uitvoeren en zo. En dan uiteindelijk is het dan gelukt of zo. Maar het wordt allemaal gewoon een beetje gebracht alsof dat heel normaal is dat je dat dan op moet doen. Om een externe monitor aan te sluiten. Dat niet gewoon werkt wanneer je de kabel inplugt.
Ik had een soortgelijk gevoel toen we bij voetbal de kleedkamer waren. Toen zei een van die gasten zei dat je blijkbaar subsidie kunt aanvragen voor een buurtbarbecue. En iedereen vond het belachelijk. En dan vroeg iemand hoe werkt dat. En dan ging die gast ging dat zo heel serieus vertellen. Alsof het een hele logische regel was. Alsof je een soort van natuurkundig proces aan het uitleggen was. Dat heel logisch was dat dat zo werkt. Ja, dan moet je, nou, moet je bonnetje hebben, zoals je natuurlijk kunt zien. En dan begon het zo heel, met een hele serieuze blik. Ik zat eigenlijk naar te kijken van, hallo, je hebt het over dat de overheid betaalt voor een buurtbarbecue. En dan vertel je dat alsof dat dan heel logisch is. Die is met zo'n lach erbij of zo. Zo, ja, dan moet je het bonnetje hebben. Zo, waar de fuck heb je het over?
Het is belangrijk, een beetje interconnectie tussen de mensen.
Ja, nee, ja, het is best wel, dat, best wel fraai verder. Maar...
polarisatie tegen.
Ja, precies. De voorwaarde is wel dat, dat er een gemixt politieke situatie ontstaat.
Ja, dat is wel genoeg. Dan moet, moet een paar PVV-stemmers en GroenLinks-stemmers naast elkaar staan. En dan... elkaars favoriete barbecue gerechten proberen. Anders
ja, dan, ja, precies. Krijg
je geen subsidie.
Dat is niet van die vega, vega burger. Ja, of er moeten pamfletten pak liggen van alle... pamfletten van alle politieke partijen of zo. Dat, die, dat moet aanwezig zijn. Of een, het spel, het politieke ideeënspel, dat je dan zo'n poster... En daar staan dan allemaal leuke vragen op voor een gezelschap om over de politiek aan het in gesprek te komen met elkaar.
Ja, en het, het soort ideeën dat we gewoon in de gemeenteraad moeten gaan zitten. Want, dan wordt het nog eens wat.
Ja, precies. Er komen tenminste ergens met die depolarisatie. Maar ja, dat doet DHH's ook een beetje met zijn tool. Hè. Die maakt dat alle Mac developers opeens smooth... over kunnen naar, naar Ubuntu.
Maar wat is eigenlijk de aanleiding? Want hij werkt toch ook altijd op een Mac.
Oh ja, nou ja, dat is wel op zich grappig. Tijd geleden, hij is nu best wel anti-Apple geworden. Hij haat Apple, ja.
App Store of zo.
Ja, en toen heeft hij een Windows-computer gekocht. En daar heeft hij dan mee zitten klooien. En dan na een tijd heeft hij toch besloten om Ubuntu verder te gaan. Maar hij heeft ook volgens mij een Android-telefoon gekocht en zo. En ook allemaal dat soort dingen. En hij zei ook... Hij heeft de hele tijd, heel lang geleden, weet ik nog, toen wij met Rails begonnen, volgens mij was dat, dat hij dan zo'n blogpost had geschreven over dat hij niet snapt waarom Windows developers, waar mensen zichzelf dat aan willen doen, om op Windows de web development te doen en niet gewoon een Mac kopen of zo. En dan was heel 37 Singles, was al die tijd Mac only. En dan moest je per se op een Mac werken en nu zei hij, ja, dat, hebben we echt, dat was echt fout dat we dat gedaan hebben. Want op zich zitten een paar argumenten, klopt wel, van hij zei... websites zien er soms gewoon echt anders uit op een ander platform. En dat zagen we al die tijd niet. En die, onze gebruikers zitten wel voor een groot deel op Windows.
Ja, maar niet op Linux waarschijnlijk.
Nee, maar wel op Windows.
Ja, maar wie gaat er nou...
Ja, van die andere gasten die daar werken, blijkbaar.
Wie dan?
Ja,
zijn die mensen?
Neem een chef.
Inderdaad. Hou, knoop ze op aan de hoogste boom.
Ja, wie zijn die losers?
Pek, haal het pek en veer uit de kast.
Ja, maar in ieder geval was hij dus, heeft hij de afgelopen paar maanden heeft hij best wel wat geblogd over zijn excursies. En nu komt er blijkbaar Umekoep uit. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat dat echt super legit is, omdat te gebruiken als je niet veel over Linux weet. Want dan, ja, dan heeft hij heeft dus allemaal tooltjes geïnstalleerd en configs komen dan mee en zo. Maar dan, als je dat niet, als het je niet aanstaat, dan weet je niet waar je moet zijn, weet je wel. Dus dat...
Nee.
Maar goed, ja, op zich is wel, wel grappig. Het was ook wel echt lachen dat op Hacker News gingen mensen allemaal daar zo lacherig over doen. En iemand nam dat ook gelijk als een soort excuus om een onder vaag Node.js-relaas af te steken of zo. Ja, wat willen die JavaScript developers toch altijd? Waar moet het allemaal... waarom als ze per se zo serieus genomen worden dat ze dan dingen die al bestaan gaan herimplementeren? Toen zei ik, dit is de maker van Ruby on Rails. Ik denk niet dat Node.js hem echt veel boeit. Nee. Maar ja, dus
Node.js, maar kut.
Maar goed, dat. In ander nieuws was het best wel een leuke blogpost die ik nu ook met jou gedeeld heb. En er waren best wel nice, er was lesser known Rails helpers to write cleaner view code. Dus ik dacht, ik was gelijk getriggerd. Ik hou wel van lesser known Rails helpers, dat is vaak... Dat is altijd maar de vraag of die echt lesser known zijn. Soms het gewoon...
Ja, ik zat er even doorheen te scrollen. En ik denk dat ongeveer 50% misschien lesser known is.
Ja, nou ja, goed.
Ik ben erg biased, maar...
Voor jou, hè? Jij bent misschien wel iemand die heel veel Rails helpers kent. To write cleaner view code.
Sommige daarvan... Ik weet bijvoorbeeld, sommige die ken ik, maar die gebruik ik dan heel af en toe. Of die heb ik een keer opgezocht. Maar er zitten er ook gewoon een aantal tussen die, waar gewoon onze hele codebase mee vol staat. Ik kan me bijna niet voorstellen dat die lesser nodig is.
Laten we gewoon er doorheen lopen. Ik vind het eigenlijk wel lachen. Je hebt class names en die gebruik ik eigenlijk nooit direct, maar ik ken het mechanisme wel. Want die werkt ook als je tag helpers gebruikt, zover ik weet. En dan wat het idee dus is dat je dan je kunt classes conditioneel maken. Dus je kunt een hash meegeven. Dus stel je voor je wil de class active op een DOM element zetten of niet. Dan kun je een hash zetten en dan zeg je dus active, dubbele punt en dan de boolean die bepaalt of die wel of niet active is. Best wel nice. Dan heb je,
wat doet dat item dan, het eerste argument?
Ja, dat is dan het item waar het om gaat ofzo. Dat ding heet toevallig, het had ook user kunnen zijn. User.active ofzo.
Ja, oké, maar wat returnt hij dan in dit geval, de methode?
Ja, en de methode item?
Nee, de hele regel, dus class name.
Oh zo, een array van classes. Die dan, die kun je dan gebruiken voor je...
Even vanuit, laten we even zeggen dat, oké, dit is wel een beetje voor mensen die het nu niet zien, lastig, maar er staan twee booleans in, item.forSale en item.outofStock.
Ja.
Stel je even voor dat for sale true is en out of stock false.
Ja.
Wat zou deze hele methode dan nu teruggeven?
Ja, dan zou je dus active wel in de class list hebben en out of stock zou er niet in staan.
Dus dan krijg je een array met
item en active
erin.
Ja, ja.
Maar wat doet dat item dan in het begin?
Oh, dat is ook een class. Die zit er sowieso op.
Dus dan krijg je...
Ja, maar die zit er sowieso op.
Dus dat is gewoon... dus ja, je kunt dus argumenten meegeven. Gewoon strings, die komen erin. En een hash met keys en als value een boolean. En dan komt de naam van die key ook in de array. Die kende ik dus niet en die is inderdaad wel nice. We hebben wel een paar plekken in de code waar een soort andere lelijke manier toepassen.
Maar dat werkt dus ook als je gewoon een tag.div of zo doet. En dan class, dan kun je hetzelfde instoppen. Dus je kunt gewoon aan class kun je dit ook assignen. Zo'n array en dan moet je er een array van maken. En dan kun je ook een hash daarin stoppen in die array met zo'n boolean. En dan werkt dat ook, geloof ik. Dus ja, dat nice. Is wel nice. Daarna heb je current path. Ja, dat is gewoon als die niet
ken.
Die
ken ik.
Dat is een beetje current path.
Parameterize ook. Ja.
Parameterize ook wel, ook wel legit.
Dat zijn dingen die je gewoon vaker nodig hebt, lijkt me.
Ja, parameter op zich is wel geinig, die preserve case, die heb ik nooit gebruikt.
Ja, okay.
Separator heb ik ook nooit meegemaakt.
Ja. Parameterize is pretty well known. Ja. Alleen dat die arguments die hij heeft niet zo known zijn. Okay,
dat is wel nice. Dus je kunt zeggen John Spatie Smith parameterize preserve case, dan doet er een streepje tussen, zoals standaard, maar dan is John nog steeds met de hoofdletter en Smith ook. En parameterize met een separator, dan kun je dus die normale dash vervangen voor een andere separator. Best wel legit. Upcase first heb je. Die ken ik eigenlijk niet. Ik heb nooit gebruikt. Maar dan kun je dus als je een woord hebt of een zin of meerdere woorden hebt en je doet upcase first, dat alleen de eerste geupcased. Best wel nice. En je hebt ook downcase first. Vraag me af wanneer. Ja, die zullen ze wel nodig gehad hebben voor die sentence dingen waar we later op komen of zoiets.
Camelize. Maar dat
was wel nice. Camelize. Dan kun je dingen camelcasen voor als je JavaScript dingen moet doen. En wat is die lower? De default is upper. Dus dan begint hij met een lowercase zeker. Dus je kunt een symbool meegeven, lower. En dan begint hij met een lowercase. Is dat zo? Dan interpreteer ik dat correct?
Even kijken. Default argument is upper. Is dat niet dat hij dan inderdaad de eerste niet doet?
Ja, of de eerste per se lowercase. Dat moeten we even opklaren.
Dat denk ik eigenlijk.
Wat? Dat hij niks doet of dat hij de eerste downcase? Dat hij
alles de V ook capital maakt.
Oké, ik doe visual underscore effect. Punt camelize. En dan lower. Ja, dan maakt hij de eerste downcase. Als hij negeert hem niet, hij maakt hem echt downcase. Daarna heb je safe join. En daar kunnen we het wel even over hebben. Safe join gebruikt best vaak. Even kijken. Use to safely concatenate an array of strings, ensuring that each element is HTML escaped. You can use it instead of the better known .html safe. Join HTML.
Dit is dus echt iets wat je alleen niet kent als je geen nooit roepelkop gebruikt.
Ja, daar gooit hij wel mee. Mee
anders zegt hij iedere keer van, hey, dat is niet veilig HTML safe. Gebruik een safe join. Het is gewoon...
Ja, safe join. Ik vind het wel altijd fucking lelijk om het te moeten gebruiken. Het ziet er altijd kut uit. Als je dan zo'n... Als je dan een element met een blok of zo wil maken. En dan heb je zo'n blok call in zo'n array. Of je moet het dan in een array pushen of zo. Wat je dan... Ik vind het echt altijd lelijk eigenlijk. Maar ja, je hebt het wel nodig. Daar niet van. Maar ik ben er... vind het jammer dat je niet een soort betere capture of zo hebt. Als je gewoon... Dat je meerdere dingen gewoon onder elkaar kunt gebruiken binnen zo'n tag helper of zo. Dat was chiller geweest, gewoon in een blok. Maar dat kan niet. Excerpt is wel cool. Die heb ik eigenlijk nooit gebruikt. Ah, jawel, die heb ik wel één keer gebruikt. Met excerpt kun je een hele lange tekst hebben. En dan kies je dan een excerpt uit. En die ken ik wel. Maar wat ik niet ken is die features die gast hier laat zien. Dus dan een radius meegeven. En dan gaat hij voor en na. Een bepaalde range geeft hij iets. Dan haalt hij een string eruit, een stukje string eruit. En even kijken. En die andere, die van Ben. Ik zie het zeg maar in de blogpost, maar ik weet nog niet precies hoe die werkt. Maar dan zeg je dus input en dan een woord. En dan gaat hij om dat woord heen een radius doen. Maar ik vraag me af wat als het woord een paar keer instaat.
Goeie vraag. Gaan we opzoeken. Excerpt zit hier.
Ja.
Oké. Okay.
Dus het idee is, even voor de luisteraar, het is een lange tekst en dan heb je misschien tegen het einde ergens het woord in dit voorbeeld deadline. Of ergens in het midden geloof ik, waar staat dat? Ja, redelijk, even kijken, in het midden. En dan zeg je dus excerpt, input, deadline, radius 20 en dan pakt dit een radius 20 om het woord deadlines heen, lijkt het. Maar
ja, dat doet hij inderdaad.
Wat is nou meerdere?
De rest worden dan gewoon, dan zet hij er een paar puntjes... bij, zeg maar.
Dat is wel een nice feature, maar ik kan me niet zo snel voorstellen wanneer dit echt nodig is. Maar, ik bedoel, ik kan me wel een situatie voor als een blog bouwt of zo, maar op zich wel grappig. Inquiry vind ik eigenlijk wel mooi. Ik heb het laatst vet omslachtig omgelost, of in ieder geval opgelost. Niet echt heel omslachtig, maar ik heb een hele class hiervoor gemaakt. Om dan, wat je ermee kunt doen is, dan heb je een string, bijvoorbeeld admin. En soms wil je gewoon weten of een string uit een model komt of die admin is bijvoorbeeld. En dan zou je graag .admin willen kunnen aanroepen op die string. Alleen dat kan niet, omdat de string dat niet doet. Maar als je dan die string pakt, .inquiry, dan kun je daar .admin vraagteken op doen. En dan kijkt hij of die dan gelijk is aan het stukje voor het vraagteken van die method call. Dus je kunt ook, en je kunt het blijkbaar ook op een array doen. Dan zeg je, dan heb je een array met meerdere woorden en dan zeg je .inquiry. Punt. Een van de woorden, vraagteken. En dan zegt hij true als hij erin zit in hier. Best wel nice.
Ja.
En ook al, ik vind het ook wel een mooi, gewoon inquiry is ook wel echt een duidelijke manier. Gewoon echt een duidelijke method name. Dat is echt zo'n Ruby eigen, zo slim. Wat is het? Is het een Rails helper? Nou, in ieder geval, degene die het bedacht heeft goed nagedacht over de naam, laat ik het zo zeggen.
Dat is even checken. Dat is inderdaad een Rails helper.
En dat is de laatste, dus two sentence. Die vind ik eigenlijk best wel lijp. Ik ken alleen die eerste, maar ik wist niet dat je allemaal van die arguments aan mee kon geven. Dus je kunt two sentence doen. Dan heb je bijvoorbeeld het voorbeeld apple, banana, pear. En dan zeg je two sentence en dan wordt het apple, comma, banana, comma and pear. Het is wel raar, in het Nederlands heb je dan geen comma bij die laatste.
Ja.
En je hebt ook dus argumenten die je mee kunt geven. Dan heb je bijvoorbeeld last word connector. Is dan or in plaats van en in dit voorbeeld. Dan kun je zeggen or meegeven. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon, weet ik veel, poep meegeven. Dan zou het worden.
Nog heel even over terugkomen op dat inquiry. Zouden ze dat ook intern gebruiken van die dingen als rails.env.production vraagtekentje en zo?
Dat best kunnen.
Dat denk ik haast wel.
Maar hij is relatief nieuw, geloof ik. Okay. Inquiry. Maar het kan best...
Ja, maar het kan ook zijn dat ze dachten, dit gebruiken op een aantal plekken.
Ja, precies.
Laten we dat extracten naar een methode en dan hebben ze dat... Nou, dat is wel... Ik open gewoon die pair.
Nee, ik ben helemaal niet. Ik ben aan het praten over toestel. Oké, open die pair.
Oh lol, ik heb die pair geopend en echt letterlijk het eerste voorbeeld
is dat,
is
ja,
met zo'n rails.m. En het is ook door DHH gecomment. Dat is wel echt heel grappig.
Nice. Heb je nu weer de aandacht voor de two sentence?
Bijna.
Wat een eikel ben je ook. Hè?
Ja, maar ja, dit soort dingen vind ik echt leuk. Dus,
Een two sentence niet. Two sentence is echt nice, man.
Ja, maar ja, die kent toch iedereen?
Ja, maar kennen je al die argumenten?
terug naar de app.
Ja.
Kijk, to send scanned ik.
Ja, ja, ja. Ja, nou, hier, Apple, Word banana, oorperk. Oorperk.
Connector to Words Connector ken ik niet.
Ja, dit is best wel nice.
Twee argumenten niet.
Ja, hier, dan heb je dus last word connectors dan or in plaats van and. Maar die two words, dus als er maar twee zijn, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het dan wel and. En wat ook wel nice. Ja, goed, je kunt allerlei geinige dingen mee doen. Dus echt best wel cool. En je bijvoorbeeld, hij maakt het voorbeeld. And finally, pear, bijvoorbeeld. Dus apple, banana, and finally, pear. En dat is eigenlijk best wel nice, ik kan doen. Maar vraag me wel af hoe je dit een beetje leuk kunt translaten. Want misschien dat je dan, dat je net wat verschil. We hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment waren we tegen translation dingen aangelopen. We hadden dan alles netjes van opgedeeld met van die variabelen in zinnen, weet je wel. En dan, ja, weet ik wel, in het Frans is de volgorde misschien anders dan in het Engels. Maar wat je in het Frans hebt, is dat een uitroepteken, daar moet een spatie voor. Dus we hadden al in al die templates moesten we dan die... er was iets met die uitroeptekens werden op een andere manier ingezet, maar dan moesten we dus voor alle uitroeptekens een spatie gaan zetten. En dat ging in de e-mails en zo ging dat allemaal niet lekker. Dat is echt een idioot probleem, omdat zij dan zo'n spatie ervoor zetten. Alsof het een apart woord is of zo.
Ja,
je hebt ook in het Spaans heb je die omgekeerde vraagtekens en zo.
Ja, dat is ook zo.
Het is allemaal van die geinige dingetjes. Maar dat waren de Rails helpers, best wel nice.
Ja, nice, nice.
We hebben ook nog een uitdaging voor onszelf.
We dachten...
wat causale verbanden verklaren. Want, ja,
dat hebben we volgens mij ooit al een keer gedaan in één podcast aflevering. Maar...
zou kunnen, we hebben die gewoon verteld. Spurious Correlations heet die website. En daar staan allemaal dingen met een causaal verband op die willekeurig... eigenlijk over die gewoon twee willekeurige dingen die helemaal niet... eigenlijk, je zou kunnen denken, niet echt met aan elkaar correleren. Om aan te tonen dat dat causale verband. Ja, ze correleren wel, maar die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben, laat ik het zo zeggen. Ja. Buiten het feit dat ze met elkaar correleren. Ja. En ons de uitdaging om te beredeneren waarom dat dan is. Welke had jij? Je had een eentje klaarstaan.
Ja, even kijken.
Aantal zelfmoorden in de UK en het aantal Disney-films, was er zoiets?
Ja, die had ik.
Disney films die wat, precies?
Divorce rates. Nee, wacht.
Oh, divorce rates was ook.
Is dat een goede? Oh ja, divorce rates in the United Kingdom correlates with Disney movies released.
Ja, maar dat is gewoon echt zo, toch? Dat is gewoon, dan is er zo'n film uit en dan een van die twee vond dat dan een hele leuke film, die ander niet. En die zingt dan de hele tijd die kutliedjes.
Ja, dat verklaart dan inderdaad.
Dat verklaart het scheiden, dat moet haast wel. Andersom natuurlijk niet, want het is niet zo als er heel veel... Of nou, het zou kunnen dat het een soort van humanitair ding is van Disney. Dat zij zo'n film in de kast hebben liggen. En dat ze dan zien, oh wacht, de divorce rate gaat omhoog in de UK. Later zo'n film uitbrengen in de hoop dat dat dan een soort van verbroedering brengt. Oh nou, hoop ging geen broers met elkaar getrouwd zijn in de UK. Maar dat er dan mensen weer een beetje tot elkaar komen en dat dan weer vergeet. Dat ze eigenlijk wel eens... Ik denk dat dat het is. Deze. Ik heb de American cheese consumption and the popularity of the This Is Fine meme. Dat is met die hond die zo brandend huis zit.
Oh ja, ja.
Dat zit in de fik staat. En dan zegt hij This Is Fine. Maar dat correleert dan met de American cheese consumption. Dat gaat ook echt, correleert ook echt wel echt goed daarmee. Wat kan dat verklaren? The popularity of the This Is Fine meme. Ik denk dat dat is als je die kaas zit te eten, dat je dan een soort van schuldgevoel hebt. En omdat je zoveel kaas zit te eten, hè, je eet fucking veel kaas. En dan denk je van, ah kut, is het wel oké? En dan denk je, ja oké, this is fine. En dan moet je dat even, dan wil je die meme zien, weet je wel, om jezelf gerust te stellen.
This is fine. Ah.
Of andersom. Yeah. Andersom, dan heb je net naar die meme zitten kijken. En daar word je mee melig van. Cheesy. En dan ga je meer kaas eten.
Ah, wat ook nog zou kunnen is daadwerkelijke branden, zeg maar. Want die American cheese.
Ja.
Dat is een beetje van die smeltkaasachtige meuk, hè?
Ja, ja, ja.
En die wordt vaak op
hamburgers. Het is ook echt gegeten. American cheese, inderdaad, dat klopt.
Ja.
Ja.
Hamburgers gegeten. Ja, dat wordt. Niet meer, waarschijnlijk wordt die niet altijd even veilig gebakken. Op barbecue. Oude barbecue.
Ja, zoals die Nathan gewoon al het eten vol in het vuur. Ik zat ook Sopranos te kijken. Dan was ook iemand zogenaamd de grillmeister. Maar al het vlees lag gewoon vol in de vlammen. En zo. Hele, alles in de fik in principe.
Okay.
Ik denk dat dat hem is. Ja, ja, maar hoe is er dan die meme? En dan, als er brand is geweest, dan gaan mensen die opzoeken of zo. Of naar elkaar sturen om elkaar te treiteren. Man.
Ja, precies. Dan maken ze een foto van een afgebrande huis. Terwijl ze dan zo'n...
Zo'n hamburger eten. Dat is het maar.
Ja, daar zetten we die business partner niet bij. Dat is hoe het gaat dan.
Oké, deze... Dat is het laatste. Maar deze is sowieso waar. Dat heeft echt met elkaar te maken. UFO sightings in South Carolina and the total number of successful Mount Everest climbs.
Ja.
Maar dat is gewoon logisch. Dan gaan gewoon van die gasten die klimmen op die Mount Everest en die lanceren dan een of andere drone of zo. En die komen dan altijd weer naar beneden ergens in de buurt van South Carolina.
Dat zou kunnen. Behalve dan dat ik weet niet helemaal, maar even kijken. En ja. Het ligt redelijk ver uit elkaar.
Ja, maar dat is juist het punt. Want dat is een soort. Die Mount Everest klimmers. Die hebben een soort. Dat weten wij niet. Want wij zijn geen insiders van die groep. Maar die hebben dan een soort van. Spel. Dat ze van die drones die ze hebben. Kijken hoe ver ze die kunnen laten komen. Maar door die wind en door die luchten, die stromen, die luchtstromen, komt het eigenlijk altijd bij South Carolina terecht. En ik denk ook dat het wel met de tijdstip te maken heeft. Dus die snelheid van die drones is een bepaalde snelheid, waardoor het altijd op het moment dat je de optimale UFO sighting moment hebt, dan komen die daar aan. Want je gaat natuurlijk niet heel de dag lang omhoog kijken. Dus het is altijd één bepaald moment waar de meeste mensen denken van, zal ik weer eens naar boven kijken? En dan zien ze weer die UFO's. Dat is altijd zo'n beetje zo'n...
Ja, het scheelt dat South Carolina helemaal aan het oosten van de Verenigde Staten ligt. Anders zou het ook nog de hele Verenigde Staten over moeten oversteken. Die drone die dan vanuit...
Ja, of een luchtballon, hè, dat kan ook.
Maar dan nog, dan moet hij...
Want het is unidentified, hè? Anders, als het een drone zou zijn, zou het identified.
Maar dan moet hij dus eigenlijk vanuit de Mount Everest, moet hij dan eerst heel India overvliegen.
Ja.
Dan Pakistan.
Ja.
Dan Iran.
Ja.
Ligt een beetje aan of die zuidelijk die gaat, maar of Irak en Jordanië of via Saudi-Arabië.
Ja.
Dan heel Egypte. Dan Libië. Dan Algerije. Dan Marokko. Dan de hele Noord-Atlantische Oceaan. En dan komt hij in South Carolina. Wel de halve wereld overgestoken.
Ja, maar dan zijn die lui zitten dan inmiddels klaar. Of die weten niet dat er iemand geklommen heeft. Okay, maar
ja, dit is dan misschien geen onderdeel van de... misschien is daar ook wel een correlatie in. Staat die gewoon nog niet op de site. Maar dan zou je dus eigenlijk verwachten dat je dan dus ook in India, Saudi-Arabië, et cetera... dat je daar ook een correlatie hebt met die drone sightings.
Ja, maar die mensen die leven in armoede. Die hebben niet de tijd om te lanterfanten en dan naar boven te kijken. Naar allerlei dingen.
Saudi-Arabië.
Ja, die zitten altijd binnen. Weet je hoe heet het thuis?
Ja, maar die kijken toch uit de ramen van die...
Ja, maar dat is allemaal zonnig. Je gaat toch niet een beetje in de zon zitten turen?
Ja, maar ja, s'avonds is het ook...
Het kan ook zijn dat door het beklimmen van de Mount Everest er iets getriggerd wordt... wat dan in South Carolina dan het effect heeft. Dat daar een soort van veiligheidsmaatregel is. Dan wordt er gewoon iets afgeschoten ergens heen. En dat zijn die UFO's. In reactie op dat er dus iemand op de Mount Everest staat te kutten. Want je hebt natuurlijk ideaal uitzicht daar. En misschien zijn er dingen die men niet wil dat je die ziet.
Ik zie wel mogelijkheden, maar het is wel moeilijk te verklaren. Ik ben me trouwens benieuwd, want ik zei net dat hij op die manier daarheen kon gaan.
Ja.
Maar ik zit even te twijfelen of als hij gewoon oostelijk gaat, of hij dan niet daadwerkelijk sneller is.
Ja, dat, zou, ja, dat verklaart dan ook waarom die in Saudi-Arabië nooit...
Kijk, want dan, ja, maar ja, dan moet hij dus wel voor heel China heen, eerst. En dan over de, wat is dat, de Pacific, hoe noem je dat ook weer in het Nederlands?
De Stille Oceaan
of zo?
Ja, de Stille
Oceaan. En dan kom je eigenlijk aan de westkant van Verenigde Staten binnen. Bij San Francisco en Los Angeles in de buurt. En dan moet je dus eigenlijk helemaal Verenigde Staten over. Ja, ik durf niet zo te zeggen wat korter is, maar het zou elkaar niet zo heel veel maken. Het is echt denk ik wel zo'n beetje... Ja, je kunt niet makkelijk twee punten op de wereld bedenken die veel verder uit elkaar liggen, denk ik.
Ja, dat kan toch geen toeval zijn? Dat kan dus nooit toeval zijn. Dus ik denk gewoon dat die hebben ze per ongeluk op die site gezet. En dat, omdat ze gewoon te lollig willen doen, misschien een beetje zoals wij, dat ze dan dus niet door hadden dat het eigenlijk echt een verband heeft. Dat dit ook gewoon misschien wel gewoon bewijs is voor die aliens, dat het niet, dat het is dus wat ik zei. Dus zodra er dan een mens Mount Everest beklimt, dan doen die aliens iets echt. Die gaan echt iets doen. Die gaan kijken of zo. Die gaan dan... Ze hebben het weer voor elkaar, jongens. En dan ze zitten ergens in de buurt van, wat was het, South Carolina. En dan vliegen ze daar even heen in dat echte ruimteschip om even te kijken. Want vinden ze gewoon leuk om naar te kijken. En dan vliegen ze weer terug.
Ja, dat zou... Het zou zomaar kunnen.
Ja. Oké. Nou, mooi. Hebben we dat weer achterhaald. Ik ga dus komende week lekker kamperen in Frankrijk met Gabouni. De mensen van Yes Booney, of een deel daarvan komt ook. Of van Yes Kappa komt ook voorbij. En dan zijn we op dat moment eventjes Yes Booney.
Alleen op dat moment.
Huh? Ja, alleen op dat moment voorlopig. Oh, ja. En even denken.
Weet je trouwens, weet nog weten?
Nou, wat dan?
Wat sneller is?
Nou, natuurlijk.
Ja, ik denk dit, want hij... De kortste route neem ik aan als ik de via Google Maps de distance measure.
Ja.
Maar dan lijkt het via de via de woestijn eigenlijk dus sneller te zijn. Dus via India, Pakistan, Iran, et cetera.
Nou, ik ben blij dat ik dat weet voordat ik mijn trip ga.
Ja, precies. En het is dus kijken 13.000 kilometer ongeveer. Als ik het goed zie.
Zo, flinke drone. Vraag me wel af wat die lui dan gebruiken. Oh ja, er moeten dus wel die aliens zijn.
Kunnen we afbeeldingen in de show notes platen of gaat dat niet?
Weet ik niet. We kunnen een link naar een afbeelding.
Ik proberen. Ik stuur je een screenshot hiervan. Dus eventueel voor in de show notes.
Nou, gaan we proberen.
Okay.
We willen de luisteraar niet teleurstellen. Niet nog dieper teleurstellen.
Ja, dat is nooit een image URL linkje of zo toch?
Ja, precies. Alright. Hey Arjan. Dan spreek ik jou over, wat is het, een paar dagen en een week?
Ja.
All right. Hey, laters.